Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Het is mij een groot voorrecht om hier Marcel Driebergen aan u voor te stellen, aan de gemeente. De meeste van jullie weten wie hij is. Maar het is een voorrecht om hem hier nu te hebben staan als degene die voorgaat. Het is een proces van denk ik een jaar zo'n beetje, Marcel. Ik ben een aantal broeders aan het discipelen om te leren bijbelstudie te geven. Gabriel is er een van, Marcel is er een van, Leo is de derde met wie ik bezig ben. En het doel is niet om ze alle drie hier te krijgen. Als dat een doel aan zich zou zijn, dan zou er iets niet goed gaan. Het doel is dat ze vinden wat God voor hen heeft. En het kwam zo uit dat God het op deze manier leidde. En toen zijn we het mooie proces aangegaan met Marcel om deze preek voor te bereiden. En waarom sta ik hier? Dit is om te getuigen van dat als iemand, zelfs als met Jan en Willianne, als iemand ja zegt tegen de Heer, dan gaat God een proces met je aan. En dan gaat hij stapje voor stapje duidelijk maken wat zijn wil is. Dus ik wil bidden voor Marcel en daarna wil ik graag dat God door de Heilige Geest heen tot ons spreekt. Want dat gaat hij zeker doen. Heere God, dank u wel voor uw grote trouw. Dank u wel dat u bezig bent met een ieder. Dank u wel dat u van ieder mens houdt en met ons allemaal een plan hebt. En dank u wel voor Marcel, voor zijn gezin, Heere. Voor de zegen die zij voor ons als gemeente zijn, Heere. Zegen hen ook als gezin. U weet welke mooie dingen ze meemaken en welke uitdagingen ze meemaken. Maar dank u wel dat Marcel nu hier mag staan en dat hij ons mee mag nemen in uw woord. Heren, en dat is niet zomaar iets, dat is iets moois en dat is een zegen. En Heer, het is mijn gebed dat u Marcel woorden geeft van eeuwig leven. Dat hij zal spreken wat u zegt en dat wij allemaal zullen ontvangen wat naar uw wil is. Heren, we zien uit naar wat u zegt, naar wat u tot onze harten wil spreken. En we bidden en vragen in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Als jullie nou denken, nou, best spannend zo. Nou, dat is het ook. ik vraag dan ook een beetje genade. Het is mijn eerste keer inderdaad dat ik voor mag gaan. Ik kijk er echt naar uit. En wat Casper zei, het is echt een proces geweest. En het is een lang proces geweest. Maar ik kijk uit naar wat God gaat doen. Eerst een belangrijke mededeling die je net kreeg. De bidstond vanavond is niet bij André en Hallie, maar die is bij Marcel en Gerry thuis. Dus dan hebben we dat gehad. En inderdaad, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Marcel Driebergen. Ik ben getrouwd met Nanda. Samen hebben wij 4 kinderen en we komen nu ongeveer 3,5 jaar in deze gemeente. En ik heb het voorrecht om vandaag voor te mogen gaan. En vanmorgen lezen we verschillende versen uit een geschiedenis die we denk ik allemaal kennen. Het is een geschiedenis die zelfs buiten de kerk bekend is. Een geschiedenis die ons meeneemt in het verhaal van een herdersjongen en een reus. De geschiedenis uit 1 Samuel 17, namelijk David en Goliath. Ondanks dat we het altijd over David en Goliath hebben, zijn er meerdere mannen die een rol spelen in deze geschiedenis. Zo hebben we Goliath de reus, Eliab de broer, Saul de koning en David de herdersjongen. Ik wil graag met jullie kijken naar het gedrag en de houding van deze mannen en kijken wat we vandaag daarvan kunnen leren. En dan willen we kijken naar de vraag op wie of wat vertrouwen wij. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, ik wil u bidden, Heer, wilt u spreken door uw woord, Heer. Heer, wilt u de woorden, Heer, wilt u de woorden openen, Heer. Heer, wilt u mij niet in de weg laten staan. Wilt u doen door uw woord heen, Heer, wat u alleen kan doen. Heer, dat wil ik u zo bidden in uw heilige naam alleen. Amen. Slaat u alstublieft uw Bijbel open op 1 Samuel 17 en we lezen de versen 4 tot en met 11. 1 Samuel 17, vers 4 tot 11. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan. Het gewicht van zijn harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaar van Saul? Kies u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem versla of hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen mee te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van die Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. 1 Samuel 17 begint met Goliath en we krijgen een introductie van deze Filistijn. We leren hem kennen door een aantal versen heen. We lezen hoe hij heet, waar hij vandaan komt, hoe groot hij is. En Goliath was een kampvechter, een reus van een man om rekening mee te houden. Maar dus ook een van de sterkste soldaten, want hoe kwam hij in de positie om Israël zo uit te dagen? Blijkbaar waren er in het kamp, waren kampgevechten en deed Goliath daarin mee en heeft deze zelfs gewonnen. Want in het Engels staat er een omschrijving van hem en staat er het woord champion. Misschien hadden deze kampgevechten een rol waardoor Goliath kan bovendrijven. We weten het niet, maar Goliath vertegenwoordigt de Filistijnen. In zijn hand lag vrijheid of slavernij. Als hij won, hadden ze vrijheid en kregen ze een heel volk slaven erbij. Maar de keerzijde, als hij verloor, werden hun slaven. De Filistijnen hadden dus een groot vertrouwen in deze man. Maar ook zijn uiterlijke kenmerken vallen op. Hij is ongeveer 3 meter groot. Zijn harnas woog tussen de 50 en 65 kilo. En alleen de punt van zijn speer woog al tussen de 6 en 8 kilo. Dit was een man met de uitstraling van een strijder. Dit was de man die het leger van Israël uitdaagde. 2 keer per dag, 40 dagen lang. Als we naar de woorden van Goliath kijken, dan vallen er een aantal kenmerken op. Goliath was namelijk niet alleen van jongs af aan een strijdbare man, maar hij is vooral hoogmoedig en trots. Vers 8 bijvoorbeeld: ben ik niet een Filistijn? Kies een man die naar mij komt. Vers 10: heden hoon ik en geef mij een man om mee te vechten. Later komen we uitspraken tegen van deze man, waarin we zijn trots zien. Goliath vertrouwde op zijn trots. Spreuken 16 vers 18 waarschuwt ons voor trots. Daarin staat: trots komt voor de ondergang. Hoogmoed komt voor de val. We gaan straks lezen dat deze trotse en hoogmoedige houding inderdaad voor de val komt. Maar ook zit hier voor ons de waarschuwing in. We kunnen zo makkelijk in trots en hoogmoed vervallen. Een compliment kan ons een mate van trots geven en kan een zaadje groeien van hoogmoed. Volgens de dikke vandalen heeft trots 2 betekenissen. De eerste betekenis is in positieve vorm. Trots zijn op de prestatie van iets of iemand anders. Ik weet nog goed een van de eerste keren dat mijn zoon Noah in de kerk mee mocht spelen in de band op zijn gitaar. Ik was zo trots op hem. Ik ben dus trots op de prestatie van iemand anders. Maar de tweede betekenis is in de negatieve zin. De betekenis is dan sterk eergevoel of een te hoge dunk van jezelf. En dit is degene waar er een zaadje van hoogmoed geplant wordt. Trots draait dan niet meer op de prestatie van iemand anders, maar het wordt dan egoïstisch. Kijk eens hoe goed ik dat heb gedaan. Ik heb dit bereikt en ik ben degene die de eer hoort te krijgen. Trots wordt een zonde wanneer het om mij draait en ik de eer krijg. De wereld om ons heen vertelt ons juist dat we trots moeten zijn. Er zijn hele bewegingen die zich Pride noemen. Hoe trots ben je als je je beweging trots noemt? En hoe erg dwalen we af met een trotse houding? De Bijbel staat vol met waarschuwingen tegen trots. We hebben Spreuken 16 vers 18 al gelezen. Trots komt voor de ondergang. En in Spreuken 8 vers 13 staat. De vreze des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Trots en hoogmoed is dus niet alleen een zonde. De Heere haat het zelfs. We lezen niet alleen maar waarschuwingen. We zien ook de voorbeelden van trots in de Bijbel. We kunnen bijvoorbeeld lezen in Jesaja 14, vers 12 tot 15, dat de duivel trots werd en dat hij dezelfde positie als God wilde. Hij werd trots en hoogmoedig en daardoor is hij gevallen. Ook in onze prekenserie over Daniël hebben we gelezen over een man die trots en hoogmoedig was. Koning Nebukadnezar. Daniël hoofdstuk 4 laat het verhaal zien waarin hij als koning valt onder de zonde van trots. En hier ligt ook voor ons het gevaar in. We kunnen zo gemakkelijk trots worden. Hoogmoed klopt aan de deur van ons hart. En een klein zaakje trots kan een grote koning laten vallen. Ik heb naar aanleiding van deze preek ook meegemaakt hoe trots in je hart kan sluipen. En is het ook echt een lange weg geweest totdat ik hier sta. En ik kan dan ook echt zeggen dat ik tegen mezelf preek vandaag. Dus of je nou Goliath bent of een koning, wat je positie ook is, trots klopt bij ons allemaal aan de deur. De vraag is, wat doen we om trots buiten de deur van ons leven te houden? Wat doen we als het zaadje van trots geplant is? Trots zijn is een zonde die we moeten afleggen. Laten we het volgende vers lezen. 1 Samuel 17, vers 28. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het gevecht te zien. De volgende persoon die we tegenkomen is Eliab. Eliab is de oudste broer van David. In plaats van naar hem toe te rennen en hem te begroeten, ontstak Eliab in woede tegen David. Hij zegt, waarom ben je eigenlijk gekomen? En wat een houding van deze broer. Waar komt die woede vandaan? Misschien was hij wel boos op zichzelf dat hij het gevecht niet aandurfde met Goliath. Misschien was hij wel boos op de situatie waar ze in zaten. Misschien voelde hij zich machteloos door wat hem was overkomen en richtte hij zijn frustratie op zijn jongste broertje. Misschien was hij ook wel jaloers op David. We kunnen lezen in 1 Samuel 16 vers 7 dat Eliab niet gekozen wordt door Samuel tot koning en dat God hem zelfs verworpen heeft. En in 1 Samuel 16 vers 13 kunnen we lezen dat David te midden van zijn broers gezalfd wordt door Samuel. Hoe dan ook, we zien dat hij zichzelf in woede een leugen voorhoudt. Hij zegt in het laatste deel van vers 28, ik ken de overmoed en slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het gevecht te zien. Maar welk gevecht wilde David zien? Er was geen gevecht. Ze stonden namelijk al 40 dagen met angst en beven tegenover de Filistijnen. Eliab doet hier of er dagelijks gevochten wordt, maar ook hij doet niks. Hij is niet naar voren gestapt. Wat hij hier dus zegt is een leugen. Hij zegt, ik weet waarom je hier bent, maar is dat echt zo? We kunnen namelijk in vers 17 en 18 zien waarom hij daar is. David is daar namelijk om eten te brengen bij zijn broers, om 10 kazen te brengen bij de bevelhebber en om een teken van leven terug te brengen naar zijn vader. We kunnen leren van deze broer in hoe het niet moet. Deze broer worstelt namelijk met een boos karakter. Boosheid is een zonde die kapot maakt. Uit egoïsme worden we vaak onterecht boos. Wanneer het niet gaat zoals we willen, worden we boos. Ik word namelijk afgesneden in het verkeer, dus ik mag best even de auto voor me laten weten dat hij fout is. De vrucht van de leugen ligt ook op de loer in boosheid. Want hoe vaak zeggen we dingen uit boosheid die we niet menen of die niet waar zijn? Boosheid is een monster die eruit wil, een vulkaan die op uitbarsten staat en alles vernietigt wat op zijn pad komt. In Efeze 4, vers 24 tot 27 staat het volgende. En u, bekleed met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. En even voor de duidelijkheid, ook boosheid heeft twee kanten, net als bij trots. We moeten boos worden op onrecht, maar de sleutel ligt in Efeze 4, vers 26. Word boos, maar zondig niet. En jij je middelvinger opsteken naar de auto voor je die je afsnijdt in het verkeer is zonde. Er zit dan boosheid in je hart in plaats van je naaste liefde. Wanneer we tot geloof zijn gekomen en Jezus volgen, dan zijn we een nieuwe schepping, volgens Efeze 4, vers 24 en 2 Korinthe 5, vers 17. We zijn dan bekleed met de nieuwe mens, geschapen overeenkomstig het beeld van God. Wanneer wij ons dus inlaten met boosheid, dan wandelen we naar het vlees in plaats van naar de geest, volgens Galaten 5, vers 17. Maar hoe doe je dat nou, iets afleggen? Leg de zonde af is zo'n christelijke zin die mooi klinkt. Maar hoe kunnen we dit nou praktisch doen? Als eerste is het belangrijkste dat we erkennen dat we een probleem hebben. Het probleem is dat we zondaren zijn. Daarom beginnen ze altijd bij die praatroepen. Hallo, ik ben Marcel en ik ben een zondaar. Of waarvoor je daar ook zit. Het probleem is zonde die zich op allemaal verschillende manieren uit. De een is een zondaar die trots is. De ander is een zondaar die boos wordt. En weer een ander is een zondaar die stilt of een zondaar die overspel pleegt. Je kan zeggen, ik word niet meer boos. Maar dan ben je gewoon een zondaar die niet meer boos wordt. We moeten dus naar het probleem kijken en niet naar de uitwerking. Zie het als een ui. Een ui heeft allemaal lagen. De eerste laag die je ziet is misschien boosheid. Je kan zeggen, ik haal de buitenste laag eraf. Maar daaronder zit weer een nieuwe laag. Daar zit misschien jaloersheid. De volgende laag is misschien wel trots. Of welke zonde we ook maar kunnen bedenken. We moeten niet proberen de lagen weg te halen, want er blijven maar nieuwe lagen komen. We moeten naar de kern van het probleem, naar de wortel. We moeten naar het hart. Er moet een verandering plaatsvinden. Net niet een verandering van buitenuit, dus een laag wegpellen. Nee, de verandering moet van binnenuit gebeuren. Er moet een hartsverandering plaatsvinden. En nu komen we bij het punt waar het echt lastig wordt. Want zoals elk kind van twee zegt, ik het doen. Wij willen onszelf beter maken. Wij willen zelf de touwtjes in de handen nemen. En wij willen op onze troon zitten. Maar daar gaat het fout. Wij kunnen dit niet zelf. Wij kunnen ons niet aan de wet van Mozes houden. En al helemaal niet aan al de geboden en verboden in acht nemen. De wet is er niet om te laten zien dat als je dit allemaal doet, dan ben je een goed mens. De wet is er juist om te laten zien dat je dit niet alleen kan. We moeten op het punt komen dat we beseffen dat we een zondaar zijn. En we hebben Jezus nodig in ons leven. Hij is het die gestorven is aan het kruis en die onze zonde op zich nam. Hij is degene waar Johannes de Doper over sprak in Johannes 1 vers 29 toen hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Je zonde afleggen is dus een keuze. Kies ervoor om te erkennen dat je een zondaar bent die Jezus nodig hebt. Kies ervoor om je zonde te belijden bij Jezus. En bid dat hij je van binnenuit verandert. Praat er met mensen over. Breng je zonde in het licht en vraag of mensen deelgenoot willen worden van jouw strijd. We zijn één lichaam, één kerk. Doe deze strijd niet alleen. En daarna raad niet, als je hier ook bij dit punt gekomen bent, raad dan niet weer je zonde bij elkaar en neem het mee naar huis. Om vervolgens weer bij punt 1 te beginnen. Laat het eindstation zijn en laat 5 het eindstation zijn en laat het bij Jezus achter. En als je nou denkt, ja leuk, een 5-stappenplan, dat zeg je makkelijk, dan heb je het mis. Want hier is namelijk niks makkelijks aan. Het heet niet voor niks een strijd. Zonde schiet namelijk wortel in ons hart, waardoor het niet alleen maar oppervlakkig is wanneer we het een beetje verbloemen, het wel meevalt. Weet u dat de wortels van een boom net zo groot zijn ondergronds als de takken bovengronds? Hoe groter de boom, hoe groter de wortels. Hoe groter de zonde, hoe hardnekkiger de wortel. Laat Jezus de tuinman zijn van uw hart en laat hem de wortels van zonde aanpakken. En dit betekent dus misschien wel elke week. Misschien wel elke dag. En misschien wel elk uur, elke minuut of elke seconde ervoor moet kiezen om te breken met zonde. Dus niet alleen u met uw strijd, maar u en Jezus en de mensen om u heen. Maak de keuze in Jezus' naam om niet te buigen voor zonde en ga het gevecht biddend aan. Vecht op je knieën en herken wat in Hebreeën 12 vers 4 staat. U heeft nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Laten we verder lezen. In Samuel 17, vers 31 tot en met 39. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij aanviel, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan en was aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. De volgende persoon waar we naar gaan kijken in deze geschiedenis is koning Saul. Saul is op dit moment de koning van Israël. En in vers 11 hebben we gelezen, toen Saul en heel Israël deze woorden hoorden, waren zij ontsteld en zeer bevreesd. Ik heb lang over deze zin nagedacht, want hoe komt het dat Saul zo bevreesd was? Waar komt deze angst vandaan? Dit is toch de door God uitgekozen koning en door de profeet Samuel gezalfde man? We kunnen in het boek 1 Samuel lezen over de moed en strijdbaarheid van Saul. En toch was er iets in hem wat hem had overmeesterd. Blader eens mee terug naar 1 Samuel 10, vers 20 tot 24. Toen Samuel al de stammen van Israël naar voren liet komen, werd de stam van Benjamin door het lot aangewezen. Toen hij de stam van Benjamin naar voren liet komen, opgesteld naar zijn geslacht, werd het geslacht van Matri aangewezen. En Saul, de zoon van Kis, werd aangewezen. Ze zochten hem, maar hij werd niet gevonden. Toen raadpleegde zij de Heere opnieuw, is die man wel hierheen gekomen? De Heere zei, zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Zij snelden erheen en namen hem vandaar mee. Hij ging midden tussen het volk staan en van zijn schouders en hoger was hij langer dan heel het volk. Toen zei Samuel tegen heel het volk, ziet u wie de Heer uitgekozen heeft? Want zoals hij is er niemand onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en zij zeiden, leve de koning. Saul wordt door het lot aangewezen als de man die tot koning gezalfd wordt. Maar in vers 22 valt iets op. Daar staat, de Heere zei, zie, hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Saul had zich tussen de bagage verstopt. Er was niet eens een strijd. Er was niet een vijand die zich daar opstelde. De profeet Samuel kwam daar zo om een koning uit te kiezen. Is Saul wel de strijdbare en moedige koning die we denken dat hij is? Waar laat Saul zich door leiden? Saul laat zich leiden door angst. We lezen in vers 23 dat hij er met kop en schouder bovenuit torent, maar hij zat verstopt achter de bagage. Is dat niet wat angst met ons doet? Verlamt het ons niet zo dat we ons liever verstoppen? Dit soort angst is een slechte raadgever. In 1 Samuel 13 kunnen we lezen dat de angst weer de kop opdrukt. Saul worstelt niet zoals Goliath met trots en hoogmoed, of met boosheid en leugens zoals Eliab. Angst heeft zich geworteld in het hart van Saul. Saul is bang voor de reactie van de soldaten en bang dat iedereen wegvlucht. Dus gaat hij zelf het offer brengen dat gewoon was om te doen voordat er een strijd kwam. Maar in afwezigheid van Samuel, die het offer zou gaan brengen, offert Saul zelf. Ja, er kwam een strijd aan en ja, er moest een offer gebracht worden. Maar God behaagt meer blijdschap in het dienen van hem dan traditie. We moeten God meer vrezen dan mensen. Maar angst maakt dat we mensen meer vrezen dan God. Een paar hoofdstukken verder, in 1 Samuel 15 vers 23, kunnen we lezen dat de ongehoorzaamheid ook in zijn hart plaatsvindt. Saul wordt ongehoorzaam aan God, waardoor God Saul heeft verworpen als koning. En terug in 1 Samuel 17 heeft Saul misschien wel de gedachte bij wat er allemaal eerder heeft plaatsgevonden. Samuel heeft tegen hem gezegd dat hij verworpen is als koning door God en God niet langer met hem is. Met hem is als koning en nu staat er een reus voor hem die hem uitdaagt. In plaats van zelf zijn wapenrusting aan te trekken en tegen Goliath te strijden, blijft Saul in zijn tent en geeft zijn wapenrusting weg aan David. In 1 Samuel 12 vers 2 zegt de profeet Samuel nadat hij Saul tot koning heeft gezalfd en nu, zie, de koning gaat u voor. Alleen op dit moment in de geschiedenis gaat Saul zijn volk niet meer voor. Hij laat iemand anders voorgaan, en wel David. In Jeremia 17 vers 7 staat, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is. Saul vertrouwde niet meer op God, waardoor hij werd verstoten als koning door God. Angst is een gevoel die in de weg kan staan van groei. Angst maakt dat we niet uitstappen. Angst houdt ons klein wanneer we groot moeten zijn. Angst laat ons wegvluchten wanneer we stand moeten houden. Angst laat ons stil zijn wanneer we moeten praten. Angst houdt ons weg bij God vandaan. Angst is het tegenovergestelde van wat God zegt tegen Jozua in Jozua 1 vers 9. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u overal waar u heen gaat. Laat angst niet de raadgever zijn, maar Jezus. Hij is de wonderbare raadsman. Laten we verder gaan en de laatste paar versen voor vandaag lezen. 1 Samuel 17 vers 40 tot en met 51. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David. En de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem. Want hij was nog jong, was nog maar een jongen. Rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar me toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en een werfspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond heeft. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. We zijn aanbeland bij de volgende persoon en dat is de herdersjongen David. We zullen zien dat het karakter van David niet overeenkomt met de karaktereigenschappen van Goliath, Eliab en Saul. David was de jongste van de 8 zonen van Isi. We weten niet hoe oud hij is, maar er zijn een aantal dingen die we wel weten. David komt al aan het hof van Saul om op de harp te spelen wanneer hij onrustig is en door een boze geest bij de Heere vandaan wordt angst wordt aangejaagd. Ook is David hier al tot koning gezalfd door Samuel. We zien al gelijk een hele andere houding als Goliath. Goliath was trots en hoogmoedig, maar David neemt hier een nederige houding aan. We hebben namelijk niks gelezen van David dat hij zegt, Saul, luister, God heeft jou al verstoten, ik ben al tot koning gezalfd, je moet dus even aan de kant gaan en ik ga dit regelen. Nee, hij zegt zelfs tot 3 keer toe tegenover Saul, uw dienaar. Hij weet dat het nog niet zijn tijd is en wacht op God zijn tijd. Er zijn nog een aantal andere dingen die opvallen bij David. In vers 23 lezen we dat Goliath dezelfde woorden sprak. Dezelfde woorden uit vers 8 tot en met 11. En in vers 26, wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Goliath daagt niet alleen het leger van God uit, hij daagt God zelf uit. David hoorde deze woorden en het liet hem niet koud. Hoe is dit met ons en hoe is dit met u? Laat het u koud wat een ander over God zegt? Blazen we de aftocht wanneer er iets over God gezegd wordt, of hebben we de moed om op te staan voor zijn naam? Durven we ons uit te spreken voor God en durven we te zeggen, wie is deze onbesneden Filistijn die de gelederen van de levende God durft te honen? David deed dit en wij mogen zijn voorbeeld volgen. In vers 37 hebben we gelezen, verder zei David de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. We zien hier een mooi contrast tussen David en Goliath. Want Goliath vertrouwt op zichzelf, maar David vertrouwt op God. Goliath is trots en hoogmoedig, maar David is nederig. Goliath vertegenwoordigt de Filistijnen, maar David vertegenwoordigt God. In vers 40 lazen we, hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. David vertrouwt op God, maar wordt niet passief. Hij gaat niet zitten wachten en niets doen. God schakelt David in om Goliath uit te schakelen. David spreekt dat de Heer hem zal redden. Niet een name it, claim it beweging. Hij heeft God vaker zien werken. Bij de leeuw en de beer uit vers 37 bijvoorbeeld. Maar dat kan alleen als we in beweging komen. Zoals het voorbeeld van Stan dat er vaker gebruikt is. Als we in de auto gaan zitten en onze voet op het gaspedaal doen en de stuur draaien, maar de motor niet starten, dan gaan we nergens heen. Kom in beweging, zodat God je kan sturen en gebruiken. En ook hier zien we een verschil met David, maar nu met Saul. Saul was passief geworden en bleef in zijn tent en werd geleid door angst. Terwijl David hier geloof heeft en actie onderneemt. Achteraf had David maar 1 steen nodig, maar toch pakte hij er 5. En ik heb me afgevraagd, waarom pakt hij 5 stenen en niet 1? Hij zegt toch, de Heere zal mij redden? Waarom heb je dan überhaupt stenen nodig? David weet dat ondanks dat God redt, hij zelf ook voorbereid moet zijn. Er gaat een mooie theorie rond. En ik weet niet of het zo is, maar ik wil hem toch met jullie delen. Goliath heeft nog 4 broers en dat zijn ook reuzen. En voor degenen die daar meer over willen lezen, dat staat in 2 Samuel 21, vers 15 tot 22. Misschien pakte David dus niet 5 stenen voor 1 reus, maar bereidde hij zich voor op een groter gevecht om met 5 stenen 5 reuzen te doden. Hoe dan ook, David heeft zich voorbereid en heeft zijn wapenrusting. Zijn slinger zat standaard in zijn wapenrusting en de stenen verzamelde hij onderweg. Maar hoe zit het met ons? Zijn wij voorbereid voor de strijd die komen gaat? Hebben wij onze wapenrusting al aangetrokken? In Efeze 6 kunnen we lezen over de geestelijke wapenrusting. Wij moeten ons ook voorbereiden op de strijd die komen gaat, door nu al de wapenrusting aan te trekken. Wanneer we pas de wapenrusting aantrekken, wanneer de strijd losbarst, zijn we te laat. En zijn we net als David, die de uitrusting van Saul aan krijgt. Het zit ons niet comfortabel en we kunnen ons er niet goed in bewegen. Laten we dus nu al de geestelijke wapenrusting aantrekken, zodat we voorbereid zijn en zodat we kunnen standhouden. Maar hoe doen we dat nou? Want ook dit is zo'n mooie christelijke zin. Laten we de geestelijke wapenrusting aantrekken. Maar wat is de geestelijke wapenrusting? En hoe kunnen we nou standhouden met de geestelijke wapenrusting? En waar moeten we tegen standhouden? Laten we eerst lezen over deze wapenrusting. En blader eens mee naar Efeze 6, vers 13 tot en met 18. Efeze 6, vers 13 tot en met 18. Neem daarop de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het woord van de geest. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent en met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Paulus, die deze brief geschreven heeft, zit op dit moment van schrijven in de gevangenis en is vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Hij kan hem dus goed bestuderen en past praktisch militair materieel toe op een geestelijk leven. Hij noemt allemaal onderdelen van een uitrusting van een soldaat. Dus een helm, een borstharnas, een zwaard, een schild en schoenen en hangt daar een geestelijke term aan vast. Dus bijvoorbeeld de helm van de zaligheid. We moeten dus niet letterlijk de onderdelen van een soldaat aantrekken. Maar hij geeft ons een mooi beeld hoe dit eruit kan zien. Maar nu praktisch, hoe kunnen we dus die wapenrusting aantrekken? En als eerste moeten we kijken naar het zwaard. Het zwaard van de geest is Gods woord. De eerste plek waar we moeten zijn om de geestelijke wapenrusting aan te trekken is Gods woord, is de Bijbel. De Bijbel geeft ons inzicht van God. We kunnen God leren kennen door de Bijbel. De waarheden die hij schrijft over zichzelf. Over anderen, maar ook over u en mij kunnen we lezen in zijn woord. Wanneer we dus de Bijbel lezen, of zelfs nog een stap dieper de Bijbel bestuderen, dan leren we dus God de Vader en zijn plannen kennen. Maar ook over Jezus zijn Zoon kunnen we lezen en daarvan leren. Dus stap 1, lees je Bijbel, verdiep erin, mediteer over een vers of een stuk tekst. Duik de schrift in en stel vragen bij stukken die je niet snapt. Bid voordat je begint met lezen of God het je wil uitleggen. Hij heeft het immers laten opschrijven. Dit is zijn liefdesbrief voor ons. Hij weet het beste wat ermee bedoeld wordt. Stap 2. Wanneer je dus groeit in de kennis van God zijn woord, dan groeit je ook je kennis in wie God is. Hoe groter God wordt in ons leven, hoe meer ontzag wij voor hem gaan krijgen. Dan kom je dus op het punt om hem te gaan gehoorzamen. Een goed soldaat stelt geen vragen. Die volgt trouw zijn leider en gaat waar hij hem heen zendt. Hij krijgt een opdracht en weet zijn opdracht en voert die uit. Dat is gehoorzaamheid. En ook wij horen gehoorzaam te zijn. Wanneer we namelijk dus Gods woorden gaan bestuderen en God beter leren kennen, dan willen wij ook zijn woorden gehoorzamen. Maar dan komen we bij het probleem, zoals eerder besproken, de zonde. Wij zijn zondaren, waardoor gehoorzaamheid vaak niet bovenaan het menu staat. Daarom is het zo belangrijk om dicht bij de bron te blijven. Om dicht bij het woord te blijven. Wanneer we namelijk dicht bij God blijven, kan hij ons makkelijker corrigeren. We zijn dan gevoeliger voor zijn stem. Wanneer we afdwalen en de Heilige Geest wegduwen, wordt de stem van God in ons leven steeds troebeler. En is het moeilijker om stand te houden. En even voor de duidelijkheid, het is niet een checklist. Ik heb vandaag Bijbel gelezen, nu kan ik stand houden en ben ik klaar voor de strijd. Dit is een proces van vallen en opstaan. Maar een keer vallen is niet erg. Blijven liggen nadat je bent gevallen, daar ligt het probleem. Sta op en keer terug naar Jezus. Keer terug naar God. Denk niet, ik ben gevallen in zonde. Ik heb geen stand gehouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Alles is nu voorbij. En we laten de schouders hangen. Nee, dat is de plek waar de duivel ons wil hebben. Dat is de plek waar hij ons nodig heeft. Want dan blijven we hangen in zelfmedelijden. En blijft onze gedachte ons aanklagen. Nee, wanneer we struikelen. Wanneer we de fout ingaan. Keer dan terug naar Jezus. Val op je knieën en vraag of hij je wil helpen. Want hij is onze kracht. Hij is onze rots en op hem mogen we bouwen. Hij vergeeft wie naar hem toe komt en zijn zonde beleidt. Leg dus je zonde af. Trek je wapenrusting aan. Recht je rug en ga weer in de gevechtslinie staan. Vallen is niet het probleem. We zijn nou eenmaal zondaars. Blijven leggen, dat is het probleem. Maar denk ook niet, vallen is niet erg. Ik kan toch misschien wel voor deze ene keer een keer kijken naar plaatjes of filmpjes waar ik niet naar hoor te kijken achter mijn computerscherm. Niemand ziet wat ik doe. Ach, ik ben nou eenmaal een zondaar. Daar kan ik er net zo goed gebruik van maken. Dat is niet standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is doelbewust kiezen om te zondigen. Leg daarom af alle slechtheid. Trek de geestelijke wapenrusting aan en houd stand. Er staat ook niet dat je alleen moet standhouden. Een soldaat vecht nooit alleen. Hij vecht samen in zijn groep. Zie de kerk als je medesoldaten. Vecht samen. Deel je worstelingen. Deel waar je moeite mee hebt. Deel waar je het moeilijk vindt om de wapenrusting aan te trekken. Samen staan we sterk. Trek naar elkaar toe. Bevraag elkaar. Deel met elkaar. En waar nodig, vermaan elkaar. We zijn één lichaam. We dienen één God. Waar koning Saul dus de mis mee inging, is dat hij zijn wapenrusting weggaf. Hij gaf hem aan David. Maar David had zijn eigen wapenrusting aan. Wat mooi is om te beseffen, is dat we allemaal een tijd hebben om ons voor te bereiden. David had zijn herderstijd. In die tijd heeft God hem gevormd naar de man die hij op dit moment is. God had hem al de vaardigheden geleerd om een leeuw en een beer te verslaan. God had David al geleerd om een leider te zijn van een kudde. God heeft David een herderstijd gegeven om te groeien naar het moment wanneer God hem kan inzetten. Maar ook Goliath had zo'n tijd. Hij was al van jongs af aan een vechter. Hij heeft zijn herderstijd gebruikt om te groeien naar dit moment. David heeft met één steen de grote krijger Goliath neergehaald. Maar hij had geen zwaard. Vers 51 zegt, hij nam diens zwaard en trok hem uit de schede. De grote geoefende krijger Goliath, die zijn hele leven toegewerkt heeft naar dit moment, naar zijn moment of fame, en dan zo'n klein zinnetje. Dit betekent namelijk dat Goliath zijn zwaard nog niet eens gepakt had. Hij hing nog in zijn zwaardkoper langs zijn heup. Goliath komt niet eens in de buurt van vechten. Hij daagde Israël 2 keer per dag 40 dagen lang uit. En uiteindelijk heeft hij zijn zwaard niet eens kunnen pakken. Dit is wat hoogmoed doet. Dit is wat trots met ons kan doen. Maar ook wij hebben een herderstijd. Een tijd waarin we gevormd worden. Een tijd waarin God ons vaardigheden kan leren of aanreiken die we ons eigen kunnen maken voor wanneer het God zijn tijd is. Wat heel mooi is om te zien als we naar Goliath, Eliab en Saul kijken, dan zien we in David een contrast. We kunnen zien dat David een beelddrager is van de Heere Jezus. De eigenschappen die David liet zien, zien we terugkomen bij Jezus. Als we kijken naar de trots van Goliath, staat Jezus daar tegenover met nederigheid. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. Jezus is nederig. Als we kijken naar de boosheid van Eliab, zien we bij Jezus daar tegenover staan aan het kruis dat hij zegt, Vader, vergeef het hun. Als we kijken naar de leugen van Eliab, zien we een verschil met Jezus. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Maar ook de angst van Saul is anders dan bij de Heer Jezus. Jezus bad vlak voordat hij gevangen zou worden tot de Vader. Mag deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus was angstig, maar vond kracht bij God. David, de beelddrager van Jezus, leert ons om op God te vertrouwen en wijst ons naar Jezus. En alles wat we vandaag besproken hebben, dat kan alleen door Jezus. In hem kunnen we nederig zijn. In hem kunnen wij breken met onze boosheid. In hem kunnen wij onze naaste lief hebben in het verkeer. In hem kunnen we de zonde afleggen. En alleen door hem kunnen we bij de Vader komen. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus. En mocht u Jezus nog niet kennen, als u nog niet op Jezus vertrouwt, en als u nog niet door hem verbonden bent met de Vader, dan is dit het moment om voor Jezus te kiezen. We weten niet of er een morgen is en we weten niet wat er vandaag gebeurt. De belangrijkste keuze in dit leven is de keuze voor Jezus. Maak vandaag de keuze en leg uw leven in zijn handen. Zodat u vandaag op de vraag op wie of wat vertrouwen wij kunt antwoorden met Jezus. Stel uw vertrouwen op Jezus. Hij stelt uw vertrouwen niet teleur. Hij is de rots die niet wankelt. Amen. Laten we bidden. Lieve Vader, dank u wel weer voor uw woord. Dank u wel weer dat u God bent. Dank u wel weer dat we mogen leren. Heer, door zo'n verhaal van als David en Goliath heen. Dank u wel weer dat we mogen zien hoe David een beelddrager is van u. Heer, en ik bid dan ook.